Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digital applicatie. From
Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Welkom terug bij de Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia. Mijn naam is Muhammad Irhamsyah en ik ben live voor u vanuit het levendige hart van Jakarta, de tropische hoofdstad van Indonesië. Hoe gaat het met u vandaag? We hopen dat u zich goed voelt en dat uw dag prettig is begonnen. Of u nu onderweg bent, thuis aan het ontspannen of druk bezig bent op het werk, fijn dat u de tijd neemt om met ons mee te luisteren. De komende 60 minuten nemen we u mee langs het laatste nieuws, de populairste muziek van dit moment en een culturele reis vol verhalen en herinneringen uit het voormalige Nederlands-Indië. Of u nu een persoonlijke band heeft met Indonesië, nieuwsgierig bent naar het leven hier of gewoon zin heeft in een tropische sfeer, u bent hier helemaal op uw plek. Zoals gewoonlijk starten we met een kort overzicht van het nieuws, gevolgd door een zorgvuldig samengestelde afspeellijst. Blijf dus zeker luisteren, we hebben een boeiende uitzending voor u in petto. En vergeet niet, in deze onzekere tijden is het belangrijk om goed voor uzelf en elkaar te zorgen. Blijf veilig, blijf gezond en wees lief voor elkaar. Samen komen we hier doorheen. Het Indonesische minister van Buitenlandse Zaken heeft de dood van Zetro Leonardo Purba bevestigd, een ambtenaar bij de kanselarij van de Indonesische ambassade in Lima, Peru, op maandag 1 september. Hij werd door onbekende daders doodgeschoten terwijl hij op zijn fiets reed in de avenue Cesar Vallejo, Lintje. Woordvoerder van het Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Fat Nabil Mulahela, legde op donderdag in een verklaring uit dat de Indonesische ambassade in Lima samenwerkt met de Peruaanse politie om toezicht te houden op het onderzoeksproces. Woordvoerder Nabil verklaarde verder dat de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken rechtstreeks met de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gecommuniceerd om aan te dringen op een transparant, snel en grondig op onderzoek, inclusief regelingen voor de repatriëring van de stoffelijke resten. De Indonesische ambassade in Lima heeft de familie van het slachtoffer ook ondersteund door hen onder politiebewaking naar een veiligere plek te verplaatsen. Tevens is er een 24-uurs hotline en WhatsApp-groep beschikbaar voor Indonesische burgers in Peru om updates over de situatie te ontvangen. De diensten van de ambassade blijven normaal functioneren en volgen de ontwikkeling nauwlettend. De Indonesische minister van Jeugd en Sport, Dito Aryo Tejo, sprak gisteren de hoop uit dat het nationale zaalvoetbalteam het China Invitational Tournament zal gebruiken als voorbereiding op de SEA Games 2025. Hij merkte dat de vooruitgang van Indonesië op, dat nu op de 23ste plaats staat in de wereld en op de 4e plaats in Azië. De minister stelde zich ten doel dat het team volgend jaar goud wint op de SEA Games in Thailand. Het hoofd van de Indonesische Nationale Bibliotheek, professor Endang Aminuddin Aziz, zei gisteren dat ze samenwerkingsovereenkomsten hebben getekend met grote bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland om de culturele uitwisseling te versterken. Rusland heeft onlangs romans en digitale collecties gedoneerd ter ondersteuning van de Indonesische inspanningen op het gebied van behoud. Deze samenwerkingen zijn gericht op het verbeteren van de wereldwijde toegang tot literatuur en het verdiepen van de internationale betrekkingen.
Tiga hari itu selamanya dan kekalah detik-detik di dalamnya tumbuh sejuta rasa di hati yang dulu diingkari. Mungkinkah cinta itu di sana dua hati tak disadari kata hati tak semua didengarkan lagi. Waktu berpacu harap pun jadi hasrat untuk memiliki. Kini tersisa rekan semata cara untuk kembali. Sana percuma langit biru setiap liku jalan itu akan selalu melukiskan kisah itu. Rindu yang kian terbendung lama akan mencapai batasnya. Buai indah kenangan baru sesal jadi penyatu. Segalanya telah berlalu. Semula indah terasa mekar seribu rencana. Terbendung semua henti di sana. Percuma.
Voice of Indonesia.
De Indonesische Meteorologische Dienst of BMKG voorspelt dat het grootste deel van Indonesië vandaag te maken krijgt met lichte regen tot onweersbuien. Volgens meteorologe Hernog Vita zal het weerbeeld per regio sterk variëren met overwegend bewolkte luchten en verspreide neerslag. In het westen van Indonesië wordt zware bewolking verwacht in Banda Aceh, lichte regen in Tanjung Pinang, en matige regen in Medan en Padang. In Pekanbaru is er kans op onweersbuien. Ook in Jambi, Palembang en Pangkal Pinang wordt lichte regen voorspeld, terwijl Bengkulu matige regen kan verwachten. Op Java blijft het grotendeels bewolkt. Semarang en Yogyakarta krijgen te maken met lichte bewolking, terwijl Jakarta, Serang en Bandung onder dikke wolken liggen. In Surabaya wordt nevelig weer verwacht. Kupang krijgt deels zonnig weer, terwijl Denpasar en Mataram zwaar bewolkt blijven. In Kalimantan is het weerbeeld gemengd. Banjarmasin blijft bewolkt, Pontianak krijgt lichte regen, Tanjung Selor matige regen en in Palangkaraya en Samarinda is er kans op onweer. Voor Sulawesi geldt, Makassar en Kendari blijven zwaar bewolkt, terwijl in Manado, Gorontalo en Palu lichte regen wordt verwacht. Mamuju krijgt matige regen. In het oosten van Indonesië wordt lichte regen voorspeld in Ternate, Ambon, Manokwari en Jayawijaya. Sorong, Nabire, Jayapura en Merauke kunnen matige regen verwachten. BMKG benadrukt dat dit een algemene verwachting is. Voor nauwkeurige en actuele informatie wordt aangeraden om de info BMKG app op de officiële website en op sociale media van BMKG te raadplegen. Blijf veilig en wees voorbereid op wisselvallig weer in deze periode van verhoogde klimatologische activiteit.
Voice of Indonesia.
Pencuri hati yang tak kusangka kamu.
wijze woorden van vandaag. Samenleven zonder jaloezie, elkaar liefhebben zonder aarzeling, bereid zijn het leven te geven. De Garuda is het symbool van redelijkheid voor alle volkeren in de staat Indonesië. Sambas Mangundikarta. Sambas Mangundikarta werd geboren in Bandung op 21 september 1926. Hij staat bekend als de componist van het liedje Manuk Dadali, het populairste West-Javaanse volksliedje. Sambas Mangundikarta begon zijn carrière als radioomroeper voor RRI in 1952. Hij was tevens een vrijheidsstrijder. Vanwege de onafhankelijkheidsoorlog werd hij gedwongen te verhuizen van Bandung naar Madiun, Blitar, Oost-Java. Nadat de oorlog voorbij was, verhuisde hij naar RRI Jakarta en werd hij bekend als sportverslaggever.
Cinta pada jumpa pertama.
Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta?
Terasa bahagia saat jumpa.
Inikah namanya cinta?
Cinta pada jumpa pertama.
Inikah
Luisteraars, u zijn nog steeds met ons, The Voice of Indonesia. U hoorde zojuist het iconische liedje Inikah Cinta van de Indonesische boyband Mi, afkomstig uit hun album Terbuka uit 1998. Dit liedje is een klassieker geworden in de Indonesische popmuziek en blijft tot op de dag van vandaag geliefd bij jong en oud. Met zijn eenvoudige melodie en herkenbare tekst over liefde op het eerste gezicht, weet het een gevoel van nostalgie en romantiek op te roepen. De zanger beschrijft de verwarring en opwinding die hij voelt bij het ontmoeten van iemand die zijn hart sneller doet kloppen, een universeel gevoel dat velen herkennen. Inikah Cinta is een ode aan de magie van de eerste ontmoeting en aan de vraag die velen zich stellen, is dit liefde? En nu gaan we verder met een ander betekenisvol liedje, Teman Baikku van Nugi. Dit liedje dat deel uitmaakt van zijn album Air, is een warme en ontroerende ode aan ware vriendschap. De tekst vertelt over een diepe band tussen twee mensen die alles met elkaar delen, van eten en kleding tot zorgen en vreugde, zonder enige verwachting of terughoudendheid. De stem van Nugi en de eenvoudige compositie brengen een gevoel van intimiteit en oprechtheid over. Teman Baikku herinnert ons eraan hoe waardevol het is om een echte vriend te hebben. Iemand die er altijd is, zonder voorwaarden. Oké, luisteraars, zonder verder op onthoud, hier is het liedje Teman Baikku, gezongen door Nugi. Veel luisterplezier!
Yeah. Iedereen zal gelijke kansen moeten hebben om te doen wat hij of zij wil. Ondanks verbeteringen in de maatschappij worden vrouwen nog steeds geconfronteerd met uitdagingen bij het nastreven van hun carrière in STEM. Wat zijn de uitdagingen? Dit is de mening van Dr. Nuraini Rahma Hanifah, onderzoeker van het Research Center for Geological Disaster van Indonesische Onderzoekscentrum of BRIN in Afternoon Talk over vrouwen in de wetenschap de barrière doorbreken.
Is I divide into three categories. Mainly, the first is our family environment and our neighborhood environment.
Ik verdeel in drie categorieën. De eerste is voornamelijk onze gezinsomgeving en onze buurtomgeving. Dus de aanmoediging van onze familie is erg belangrijk. We hebben nog steeds gezinnen of echtgenoten of vaders die hun dochters of hun vrouwen sterk beperken om zich bezig te houden met STEM. Dus het betekent natuurlijk niet dat vrouw de activiteiten van genoemde huisvesting moet uitvoeren. We kunnen ook STEM thuis doen. Maar vrouwen moeten nog steeds toegang hebben tot wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Dus de steun van familie is denk ik het eerste dat we nodig hebben voor vrouwen. Dus als vrouwen niet zoveel toegang hebben tot ons huis of onze nabije omgeving, zullen het erg moeilijk zijn om te groeien of toegang te hebben tot de STEM. Dus ik denk dat de eerste de gezinsomgeving is. En de tweede is de omgeving van de buurt en ook de werkplek of de universiteit. Dus soms hebben we vaak een erg sterke mannelijke macht die de betrokkenheid van de vrouw beperkt. De samenwerkingomgeving in de buurt en docentenomgeving en universiteitsomgeving is het erg belangrijk om facilitator te zijn voor vrouwen om zich te engageren en ook gehoord te worden en ook om te groeien. En het derde is wanneer vrouwen moeder worden. Wanneer vrouwen moeder worden, is de beperking natuurlijk groter omdat we ook voor onze kinderen moeten zorgen. Dus we moeten ook een omgeving creëren die ons in staat stelt om nog steeds bij te dragen aan STEM. Natuurlijk zullen er veel flexibiliteiten zijn, bijvoorbeeld het bestaan van kinderopvang of het bestaan van betaalverlof of zwangerschapsverlof is erg belangrijk voor vrouwen. Bijvoorbeeld zeg niet alleen een maand verlof, maar bijvoorbeeld 2 jaar verlof of zwangerschapsverlof is erg belangrijk. Omdat vrouwen uiteindelijk tijd voor hun jeugd nodig hebben, dus tijdens de kindertijd is de zwaarste tijd. Een van de zwaarste tijd waarin we ook ondersteuning nodig hebben, zodat we kunnen blijven bezighouden met STEM. Ik denk dat dit in principe zulke problemen zijn en als we een familie ondersteuning kunnen hebben, ook ondersteuning van de omgeving en we de ondersteuning van de jeugd kunnen hebben. De jeugd dan kunnen we groeien en toegang hebben. De vierde is toegang hebben. Dus dat zijn de sleutels zodat we toegang kunnen hebben tot STEM en onze interesse kunnen ontwikkelen via STEM. Dus als ze de kans krijgen, is het erg belangrijk voor vrouwen. En vrouwen kunnen veel macht hebben, want als ze eenmaal zijn ingeschreven voor STEM, zullen ze de STEM ook doorgeven aan hun kinderen en ook aan de omgeving. Omdat vrouwen van natuur erg zorgzaam zijn, zal het ook meer voordelen opleveren.
Women is very caring, so it will also spread more benefit to the society.
Thank you. dengan lagu lama ini terngiang mengiringi hatiku menanti kau yang cantik tak bisa kuungkiri pacarmu berdiri di sisi kiri aku di samping pacarku melihat kau dan dia jadi iri izinkanlah aku mencintaimu biarkan sejenak sesaat sedikit waktu untukku sayang padamu.
Indonesia heeft zich actief gepresenteerd op het World Library and Information Congress 2025, dat plaatsvond van 18 tot 22 augustus in Astana, Kazachstan. Dit prestigieuze evenement, georganiseerd door de International Federation of Library Associations and Institutions, of IFLA, bracht bibliotheekprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers van over de hele wereld samen om te werken aan de toekomst van kennisdeling en informatiebeheer. De Indonesische Nationale Bibliotheek of Perpusnas stuurde een delegatie van 5 vertegenwoordigers die deelnamen aan diverse sessies en presentaties. Hun bijdragen richtten zich op thema's zoals het behoud van oude manuscripten, het verbeteren van digitale toegang tot bibliotheekdiensten en het bevorderen van inclusieve en eerlijke informatievoorziening ook voor gevoelige onderwerpen. Zoals geciteerd door Antara News, benadrukte Joko Santoso, hoofdsecretaris van Perpusnas, dat deze deelname een strategische stap is in het versterken van Indonesië's positie in de wereldwijde kennisdiplomatie. Naast het congres woonde de delegatie ook een ceremonie bij ter gelegenheid van de 88ste Onafhankelijkheidsdag van Indonesië, georganiseerd door de ambassade in Astana. De Indonesische ambassadeur Fajrul Rahman onderstreepte het belang van culturele en intellectuele uitwisseling als middel om internationale betrekkingen te verdiepen. Hij noemde bibliotheken bruggen van begrip tussen volkeren en culturen. De deelname aan WLIC toont Indonesië niet alleen als een land met een rijke literaire en culturele traditie, maar ook als een actieve speler in het mondiale gesprek over kennis, technologie en inclusiviteit. Het is een stap vooruit in het streven naar een slimmer, meer verbonden Indonesië. Indonesië blijft vastberaden in haar strijd tegen plasticvervuiling, ongeacht de uitkomst van de internationale onderhandelingen over een wereldwijd plasticverdrag. Minister van Milieu Hani Faisal Nurovic verklaarde dat Indonesië concreet, geplande en meetbare stappen zou blijven nemen om plasticvervuiling te beëindigen, met of zonder een bindend verdrag. Zoals geciteerd door Antara News, sluit deze inzet aan bij het nationale doel om tegen 2029 100% afvalbeheer te realiseren. Tijdens de 5e sessie van het Intergovernmental Negotiating Committee of INC 5.2 in Geneve, waar geen consensus werd bereikt over een juridisch bindend instrument, benadrukte Indonesië haar prioriteiten: het elimineren van schadelijke plastics en chemicaliën, het bevorderen van duurzame productontwerpen en het versterken van circulaire economie en afvalbeheer. De Indonesische delegatie pleitte ook voor ecosysteemherstel en het voorkomen van plastic lekkage in het milieu. Om het onderhandelingsproces te versnellen, stelde Indonesië voor om de gesprekken te clusteren rond specifieke thema's en riep op tot de oprichting van een kaderverdrag als volledige consensus moeilijk blijkt. Daarbij werd benadrukt dat besluitvorming op basis van consensus moet plaatsvinden, niet via stemming, om inclusiviteit te waarborgen. Indonesië riep ontwikkelde landen op om financiële steun, technologieoverdracht en capaciteitsopbouw te bieden, zodat alle landen hun verplichtingen kunnen nakomen. Minister Nurofik sloot af met de oproep tot wereldwijde samenwerking. Alleen met eenheid, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we een effectief en inclusief verdrag realiseren. Dat zei minister Nurofik.
Dan jaya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Degenen die in het eerste millennium de overwinning op de zeeën behaalden, waren het Nusantara volk, de Melayu. Er voer geen Chinees, het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau silapini sih itu sepertinya muncul pada abad ke-19 sekitar dia tahun 1830-an 40-an dan itu menandai sejenis
layar pini sih lahir tahun 19 rond di jaren 1830 tot 1840 te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of kaft cast is. Het betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Als archipelland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
De term Pinisi verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20ste eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi-boot?
Pertanyaan
apa itu term pinisi in die Zeit noch nicht bekend was bei Mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds palari genoemd. Er is palari solompong, er is ook palari tongkonen. De meest voorkomende term pinisi was in de jaren 80, vooral nadat pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Pinisi waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Pau-pau yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Pinisi. Jadi istilah Pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya sesuatu ciptaan setelah yang namanya Pinisi itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Pinisi, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di arah itu.
Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als palari. Het gebruik van het woord Pinisi is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Pinisi Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Pinisi werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Pinisi werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Pinisi Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di King Endok.
Wat ik me herinner was, het in de jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Pinisi genaamd, is de winst sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rosli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Pinisi. We bezochten ook het Pinisi scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Strand. Daar ontmoeten we Haris, een Pinisi scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Pinisi scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi di Banan ini asalnya dari arah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka tahun 1400
Pinisi ship komt uit arah Bulukumba, Sulawesi. Bestaat al voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout. Haris legde ook de stappen uit die genomen worden bij het bouwen van een Pinisi schip.
Ja, kayu besi, kayu biti, kayu jati. 3 jenis kayu.
Ja, ijzerhout, bitihout en tikhout. Slechts 3 houtsoorten. Deze 3 houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik Pinisi van bitihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp, sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Haris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut, de planken worden 1 voor 1 gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Pinisi scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, blijkt dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Pinisi schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is het 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog één punt. Een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Sebuah di Nusantara sebuah keuangan sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini barang konsumsi halayak kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending van vandaag. Hartelijk dank voor uw luisterbereidheid en dat u uw tijd met ons hebt gedeeld. We hopen dat u heeft genoten van de verhalen, het nieuws en de muziek die we voor u hebben samengesteld. Wilt u op de hoogte blijven van onze programma's en achter de scherm momenten? Volg ons dan op sociale media, TikTok en Instagram via VOI_official. ons YouTube kanaal VOI Official en onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Morgen zijn we er weer op hetzelfde tijdstip en via dezelfde frequenties 3325 en 4755 kHz op uw korte golfradio. U kunt ons ook live beluisteren via voinews.id of via de RRI Digital app. Waar u ook bent, wij zijn slechts één klik van u verwijderd. Ik ben Muhammad Ilhamsyah en zeg ik, blijf luisteren, blijf verbonden en tot volgende week bij Voice of Indonesia. Tot ziens en een fijne dag verder. Doei!